de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 94, het eerste en het derde vers. Psalm 94, vers 1 en 3. Eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Romeinen 1, vers 18 tot en met 32. Romeinen 1, vers 18... tot en met 32, en na de schriftlezing zingen we Psalm 7, vers 6. Psalm 7, vers 6. Romeinen 1, vers 18, Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen, dewelke daar ze het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Morgenuur gaan we weer terug naar onze Heidelbergse catechismus in zondag 4 en daarvan Vraag en antwoord 10. Vraag en antwoord 10 van onze catechismus. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins, maar hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Laten we eerst over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. Heren, het is aan de morgen van deze eerste dag van de nieuwe week dat u het ons vergunt om samen in uw huis bijeen te komen en samen ook naar uw woord te gaan luisteren en ons ook samen in gebed tot u te wenden en ons te stellen voor uw heilige troon. O Heere, wij hebben weer een week mogen leven. Een week lang hebt u ons weer gespaard en verzorgd. Een week lang hebt u ons weer omringd met uw weldadigheden. En aan het begin van deze nieuwe week is er opnieuw de gelegenheid voor ons om samen in uw huis te vergaderen rondom uw woord en getuigenis. Als we zien op wat u geeft. Als we zien op de veelheid, de overvloed van gaven en zegeningen in het natuurlijke, in ons dagelijkse leven. Maar als we daarbij ook tellen het grote voorrecht dat we van dag tot dag uw woord mogen hebben en dat we van zondag tot zondag uw woord mogen beluisteren en de prediking van uw woord mogen vernemen. Als we zo zien op alles wat u geeft en doet, wat u schenkt en ons nog laat, Heere, hebben we dan niet overvloedige reden om uw naam met dankzegging te erkennen? En zou het ons dan niet passen om uw grote naam te prijzen en te loven? Zeker toch als we verstaan dat alles wat u ons geeft onverdiend is. En dat is het, Heere. Alles wat u ons geeft, dat hebben wij niet verdiend. Dat hebben wij integendeel verzondigd en verbeurd. O Heere, wij bidden u dat gij ons genade wil schenken om dat op de rechte wijze te beseffen en te beleiden. Ja, laat het ons waarlijk een begeerte van ons hart mogen zijn om in oprechtheid u de eer toe te brengen voor alles wat u ons onverdiend nog schenkt. Maar laat het ons dan ook alles mogen aansporen om te vragen: Heere, wat wilt gij nu dat wij doen zullen? Gij die ons overlaat met zegeningen en die ons wel doet en die ons geeft meer dan we nodig hebben zelfs. Gij die ons rijkelijk verleent alles wat ons nodig is en meer dan dat. Wat wilt gij dat wij er nu mee doen? Leer ons dan ook de geschonken weldaden in uw dienst besteden tot eer van uw naam. Ja, geef in bijzondere zin dat die grote weldaad, waar we ook vanmorgen weer in mogen delen, namelijk de verkondiging van uw woord, dat ons in bijzondere zin mag doen bidden tot u en vragen dat gij ons wilt leren om met deze weldaad in u te eindigen, opdat wij niet alleen hoorders, maar daders van het woord mogen zijn. Heere, laat dan de prediking, als die vanmorgen tot ons komt, ook nut mogen hebben en vrucht mogen dragen en zegen mogen geven. En laat het ons door de prediking van uw woord niet alleen gezegd mogen worden wat gij ons te zeggen hebt, maar laat door diezelfde prediking ook uw Heilige Geest in onze harten bewerken een waarachtig en levend geloof, opdat datgene wat gezegd wordt ook ontvangen mag worden, aanvaard, dat we eronder buigen, dat we met het woord tot u mogen gaan, met schuldbelijdenis, maar ook met gebed en ook met geloof. Heere, dat zijn dingen die wij niet kunnen bewerken, die we elkaar niet kunnen geven en die we onszelf niet kunnen geven. Dat zijn dingen die berusten in de hand van de Heilige Geest. Hij alleen is in staat om het hart dat van nature gesloten is voor uw woord, voor de waarheid, dat om dat hart te openen. Hij alleen is in staat om ons waarachtig geloof te schenken in datgene wat u ons openbaart. Hij is ook de enige die in staat is om ons te doen aanvaarden van harte de waarheid van de toorn Gods. Heren, wij hebben geen begeerte om uw woord te verstaan, geen begeerte om uw woord te geloven in onze natuurlijke staat. We willen het verstandelijk dan nog wel toestemmen, maar daarbij blijft het. Dat geldt van heel de waarheid. En er is geen deel in uw woord, geen onderdeel van de waarheid of de natuurlijke mens staat er afkerig tegenover. Maar dat geldt in bijzondere zin toch wel van de waarheid van de gerechtigheid Gods. De gerechtigheid die eist. De gerechtigheid die ook straft. Heren, daar proberen we altijd weer aan te ontkomen. Of het misschien mogelijk is dat gij de zonde ongestraft laat. Maar uw woord vertelt het ons, Heren, dat dat onmogelijk kan. Omdat gij u schrikkelijk vertoornt over de zonde, over onze zonden. Heren, dat is iets waar we niet aan willen, tenzij u er ons onder doet buigen. Maar daartoe is nodig dat overwinnende, dat overtuigende, dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Als het woord ons vanmiddag, vanmorgen dan over deze dingen spreekt, o God, laat uw geest het gebruiken en laat uw geest er ons onder brengen. Laat uw geest ons voor het eerst of opnieuw doen buigen voor u, de rechter. Opdat we onze rechter voor het eerst of opnieuw om genade mogen smeken. En opdat wij hem nodig mogen krijgen, ook voor het eerst of opnieuw, die ons verlost van de toekomende toorn, de Heere Jezus Christus. En opdat we meer en meer mogen verstaan van de betekenis van zijn kruis, van zijn sterven onder de toorn van God. O Heere, wij bidden van u, heilig uw woord aan ons hart. Geef hem die uw woord verkondigen moed, alles wat hij nodig heeft om het te doen op de rechte wijze. Om het te doen naar de mening van uw geest, met bewogenheid en liefde. Om het te doen, Heere, zoals u het van hem vraagt, ook als het over deze dingen gaat. En geef ons als gemeente een geopend oor en een luisterend hart. Als het moet, Heere, breng ons in vernedering. Breek ons in onszelf. Schenk ons een verbroken hart en een verslagen geest. Schenk ons iets te ervaren van de schrik des Heeren. Opdat hij ons mogen bewegen tot het geloof. Schenk ons ook iets te zien van de rijkdom van het evangelie, dat gij in zulk een nood en dood, waarin de mens gevallen is en verzonken ligt, toch genade geschonken hebt en een deur der hoop geopend hebt. Ja, laat dat zo alles mogen uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Want gij, Heere, en gij alleen hebt verlossingen teweeggebracht. O Heere, wij bidden van u, schenk ons dan alles wat we nodig hebben, opdat deze dienst, waarin uw woord verkondigd mag worden, inderdaad ook mag uitlopen op de grootmaking van uw deugden. Vergeef genadig al het zondige en neem van ons alles wat ons in de weg zou kunnen staan. Maar wij bidden u ook voor hen die niet naar uw huis konden komen. We dragen ze aan u op, ook deze keer weer. Onze zieken, onze ouden, Allen die door ziekte of door ouderdom, door zwakheid van het lichaam of anderszins niet in de gelegenheid zijn om naar uw huis te komen. Heere, ontferm u over hen en wees hen met uw genade nabij en goed. Ook hen weer leven naar het einde neigt. Ach, er zijn er ook in ons midden zoveel, heren, die aan de avond van het leven staan, die nog maar korte tijd over hebben, menselijk gesproken, wier einde zeer nabij komt. Er zijn er, heren, die dat weten en die zich dat bewust zijn. Er zijn er ook die daar geen rekening mee houden en die, hoewel ze het zouden kunnen weten, toch de dag des doods verre stellen. Er zijn er, Godezijdank, in ons midden in de avond van het leven die een goed uitzicht hebben. Maar er zijn er ook, heren, in wier leven nog nooit die verandering van hart en leven gekomen is, die nog voor eigen rekening staan. O heren, bind de nood op het hart en laat het dan uit mogen drijven tot u, opdat ook diegenen die al oud geworden zijn mogen vragen naar u en naar uw genade. Heren, wij bidden van u of gij aan onze ouden gedenken wilt, maar ook aan onze jongen, aan onze kinderen, aan een ieder van ons. Sla niemand over, heren, maar ontferm u over ons in uw genade en in uw gunst. Leer ons zo op u hopen en op u vertrouwen en hoor ons, o God, om Jezus wil alleen. Amen. We willen nu eerst zingen uit Psalm 90 en daarvan het vierde en het zevende vers. Psalm 90. Twee weken geleden, toen we met elkaar een begin maakten met zondag 4 van onze catechismus, hebben we gelet op de gerechtigheid Gods. We hebben gezien dat de Heere in zijn gerechtigheid blijft eisen. Ook al kan de mens die een zondaar geworden is, die eisen van de Heere niet meer voldoen. De Heere blijft eisen. Ook al kan de mens niet meer gehoorzamen, de eis blijft er liggen. Dat is het recht van God. De Heere verandert zijn wet niet. Als de mens verandert, de Heere verandert zijn normen niet. Als de mens zondaar wordt, dus God blijft eisen in zijn eisende gerechtigheid. Maar wat gaat God dan doen als de mens die eisen niet nakomt? Als de mens niet gehoorzaam, maar ongehoorzaam is? Wat zal de Heere dan doen? Wel, dan gaat Gods gerechtigheid straffen. Dat is de vraag die aan de orde komt in nummer 10 van onze catechismus. Wil God de ongehoorzaamheid misschien ongestraft laten? Nee, maar God zal die zonden, hij zal die ongehoorzaamheid, hij zal die boosheid van de mens met straffen bezoeken. Want, zo begint dit antwoord, God vertoornt zich. En God vertoornt zich schrikkelijk. Zowel over onze aangeboren zonde, de zonde waarin we geboren worden, de zonde waarmee we op de wereld komen, als over de zonde die we met ter daad in ons leven doen. Over al die zonde, erfzonde en de zonde die wij doen, over al die zonde toornt God. En zijn toorn is niet gering. Zijn toorn is geen kleine toorn. Zijn toorn is een verschrikkelijke toorn. Vanmorgen worden we met elkaar geroepen om over dat onderdeel van onze catechismus te spreken. Over de toorn van God. En dat is geen geliefd onderwerp. En dat is een onderwerp dat menigmaal verzwegen wordt. Velen verzwijgen het heel bewust, want ze willen er niet van weten. Ze geloven het niet. Het beeld dat zij zich gevormd hebben van de Heere, dat is dat God enkel liefde en goedheid en gunst en barmhartigheid is. God is een God die gaarne vergeeft. God is een God die een barmhartigheid op de mens neerziet, die mededogen heeft en die begrip heeft voor de zwakheden van de mens en voor de onvolmaaktheden, maar ze willen niet weten dat de Bijbel ook nog spreekt over de toorn van God. In het beeld dat zij zich van God gevormd hebben, past dat element van de toorn van God niet. En voor zover deze mensen predikers van het evangelie zijn, brengen ze een boodschap die een zeer eenzijdig beeld van God te zien geeft. Ze spreken alleen maar van enkele van Gods deugden en eigenschappen, maar ze verkondigen niet de hele God en alles wat God van zichzelf geopenbaard heeft. Ze wijzen de boodschap van de toorn Gods en van de straf die God brengt af. Anderen, en dat zijn niet mensen die er bewust vijandig tegenover staan, afkerig tegenover staan, dat zijn rechtzinnigen op zichzelf, die wel geloven dat God toornt, en die wel geloven dat de Bijbel daar ook over spreekt, en die dat ook aanvaarden wat de Bijbel daarvan zegt, maar toch, van zulken die het wel aanvaarden, die het wel geloven, en zijn er ook velen die er nooit over spreken. Of liefst zo weinig mogelijk. Ze voelen zich kennelijk niet op hun gemak met zo'n thema. Ze ontkennen het niet,
maar ze achten het anderzijds ook niet erg geschikt om daarover te preken of daarover te mediteren. En als het al genoemd wordt, omdat men er niet omheen kan, omdat de schrift het toch duidelijk zegt, dan noemt men het zo even in het voorbijgaan, om er een ogenblik bij stil te staan. Maar dan is het net alsof ze het gevoel hebben dat ze zich moeten verontschuldigen, dat ze over zoiets durven spreken, en ze haasten zich om direct maar weer over de liefde Gods en de barmhartigheid Gods te spreken. En zodoende wordt er in heel wat prediking, ook in rechtzinnige kerken, niet zoveel over de toorn Gods gesproken. Het lijkt wel alsof dat vandaag de dag taboe is. En zij die het wel doen, ze worden al gauw onbarmhartige predikers genoemd. Nu is het waar, en we moeten evenwichtig zijn, er is ook in de geschiedenis, en ik zal niet zeggen dat dat niet meer bestaat, er is ook in de geschiedenis een symptoom geweest waarbij de toorn Gods en dat soort aspecten van het evangelie ten sterkste benadrukt werd. Waarbij dan voor een evangelie van Gods genade en van liefde maar een heel klein plaatsje overbleef. Een prediking waarin alle nadruk kwam te liggen op deze kant van het woord van God. Terwijl het evangelie van Gods verlossende genade en opzoekende zondaarsliefde duidelijk tekort kwam. Maar al is dat al gebeurd, en al gebeurt dat hier en daar nog wel, dat mag ons er niet toe verleiden om in een ander uiterste te vallen en dan maar over de toorn van God te zwijgen. Dat zou alleen mogen als God er zelf over zweeg. Als het woord van God er niet over sprak. Maar is dat zo? Zwijgt God over zijn toorn? En is het onderwerp van de toorn Gods een uitvinding van een of andere theoloog die graag de mensen bang maakte? Is dat iets wat opgekomen is in de middeleeuwen, toen de priesters het volk in de Romeinse kerk onder angst en schrik wilden houden? Nee, het is duidelijk het woord van God dat over de toorn God spreekt. En er zijn veel schriftwoorden. Er zijn tientallen. Er zijn honderden Bijbelplaatsen waar ons over de toorn Gods gesproken wordt. En niet alleen in het Oude Testament. Dat heeft men ons ook willen laten geloven, dat het Oude Testament wel over de toorn God spreekt, maar het Nieuwe niet meer. En de God van het Oude Testament, dat is de God die toornt. Dat is een God die onbarmhartig is, maar de God en Vader van de Heere Jezus Christus, die ons in het Nieuwe Testament geopenbaard is, dat is kennelijk een andere God, want in het Nieuwe Testament dan valt alle aandacht op de liefde en de barmhartigheid Gods. En daar lees je niet meer van Gods toorn en van de straf die hij over de zonde der mensen brengt. Is dat zo? Is het alleen het Oude Testament dat over de gerichten Gods en de toorn Gods spreekt? Nee, wij zullen zien dat ook het Nieuwe Testament daar ten duidelijkste over spreekt. En zal de prediker van het woord, en zal ieder die met het woord omgaat, recht doen aan het woord, dan moet hij ook over de toorn Gods spreken. En zullen wij eerlijk met onze ziel omgaan, gemeente, dan hebben we de roeping om ook over de toorn Gods te mediteren. Paulus zegt tot de ouderlingen van Efeze, als hij afscheid van hen neemt, dat hij niets achtergehouden heeft van alles wat de Heere geopenbaard heeft. En dat hij ze de volle raad Gods verkondigd heeft. En daarom kan hij ook zeggen, ik ben rein van het bloed van u allen. Als hij niets achtergehouden heeft, dan heeft hij ook in de gemeente van Efes over de toorn Gods gesproken. Als hij niet gedaan had, was hij nooit rein geweest van hun bloed. En hoeveel predikers en hoeveel opvoeders, die ook de taak hebben om het evangelie in al zijn facetten te verkondigen. Hoeveel predikers en opvoeders kunnen Paulus met een eerlijk geweten naspreken. Ik heb niets achtergehouden. En daarom de schrift gebiedt het ons. Ook al is het onderwerp niet geliefd. En ook al wordt al gauw gezegd of gedacht, dat is alleen maar goed om de mensen bang te maken. De schrift gebiedt ons niet te min om over die toorn Gods te spreken. Wat is het? Het is een uitdrukking van Gods gerechtigheid. De toorn Gods is ook een van Gods volmaaktheden. Ook daarin is God God. En daarin is hij ook een heilig God. Het is waar, als wij toornig zijn, dan is onze toorn meestal, ik denk altijd, vermengd met zonde. Maar bij God niet. Als God toornt, toornt hij zondeloos. Maar waarom toornt hij? Omdat hij God is. Hij moet toornen. Hij moet. En hoe bedoel ik dat dan? Wel, hij moet toornen omdat hij heilig en rechtvaardig is. Denk u in, God ziet het goede en het kwade. God ziet de zonde bedreven door de mensen. En God ziet ook de goede dingen die de vruchten zijn van het werk van zijn geest in de harten van zijn kinderen. Moet God nu tegenover die beide openbaringen van wat er uit het hart van de mens komt, staan alsof het voor hem gelijk is? Is God een God die een houding aan moet nemen van een zekere onverschilligheid, waarbij het hem eigenlijk gelijk blijft of de mens het goede of het kwade doet? Als God werkelijk de heilige en de rechtvaardige God is, kan hij dan de zonde aanschouwen? Kan hij dan de ongerechtigheid gadeslaan? Kan hij dan de schending van zijn recht en de overtreding van zijn wet gadeslaan en er innerlijk onverschillig tegenover blijven staan? Als God de God is die zijn wet gegeven heeft en handhaaft, en die van de mens eist dat de mens hem gehoorzaamt, kan God dan tegenover de overtreding van die wet een houding aannemen? Nou ja, dat is mij ook goed. Moet hij dan niet toornen tegenover de zonde? Moet hij dan zich niet verontwaardigen over alles wat tegen zijn heilige wil ingaat? Moet God niet toornen tegen de boosheid en de rebellie en de zondigheid van de mens die het durft bestaan om Gods heilig recht te tarten? God toornt omdat hij volmaakt is. En in zijn volmaaktheid niet zomaar over de ongerechtigheid heen kan gaan. En het kwaad niet door de vingers kan zien. Het zou in strijd zijn met zijn heiligheid. Het zou in strijd zijn met zijn onberispelijkheid. En wat is dan de toorn van God? De toorn van God is dat God het duidelijk laat weten, duidelijk laat ervaren, dat hij het openbaart, dat er in hem een afkeer is van de zonde en dat hij verontwaardigd is over de zonde. Toorn van God is dit, dat God het aan de mens en aan de wereld laat weten, dat hij niet gedogen kan dat de mens tegen hem ingaat. En dat hij diep tot in zijn hart vertoornd en verbolgen is over het kwaad dat bedreven wordt. En ik zei het u al, de schrift spreekt ons over dit onderwerp met grote ernst, maar ook herhaaldelijk in het Oude Testament, maar zoals ik ook al gezegd heb in het Nieuwe Testament. Ik geef u een paar aanhalingen uit het Oude Testament, maar dan gaan we naar het Nieuwe, om vanuit het Nieuwe uitvoeriger aan te tonen dat de Schrift ons deze waarheid voorhoudt. Ik begin met Deuteronomium 32 en ik lees u een gedeelte uit dat afscheidslied van Mozes. In vers 39 van dat hoofdstuk en de volgende verse lezen we als volgt. Zie nu dat ik die ben en geen God met mij. Ik dood en maak levend. Ik versla en ik heel. En er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik zal mijn hand naar de hemel opheffen. En ik zal zeggen, ik leef in eeuwigheid. Indien ik mijn glinsterend zwaard wette en mijn hand ten gerichte grijpt, zo zal ik wraak op mijn tegenpartijen doen wederkeren en mijn haters vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten. Van het bloed van de verslagenen en van de gevangenen, van het hoofd af zullen er wraken des vijands zijn. Ik lees u een woord uit de Psalmen. Psalm 7 en daarvan het 12e vers. God is een rechtvaardige rechter en een God die te allen dagen toornt. En tenslotte lees ik u een gedeelte uit de profetie van Nahum uit het eerste hoofdstuk van het boek van deze profeet. En dan horen we de profeet spreken, een ijverige God en een wreker is de Heere, een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere aan zijn wederpartijders en hij behoudt de toorn zijn vijanden. U ziet het, deze woorden maken het ons duidelijk dat de Heere zich gereed maakt om de zonde te vergelden. Om met rechtvaardige straffen te komen tot alle die hem durven wederstreven. Want God kan het kwaad niet gedogen, hij kan wel langmoedig zijn. En de toorn Gods breekt niet terstond los, zodra de zonde begaan wordt of gedaan is. De Heere in zijn langmoedigheid schuift een tijd van genade tussen de zondige daad en het moment van de vergelding, opdat de mens tot bekering kan komen. Maar als de bekering uitblijft, dan vergeet God de zonde niet. Dan komt de dag van de afrekening. En de Heere, om het in de beeldspraak van het Oude Testament te zeggen, de Heere heeft de boog al gespannen en de pijl is al op de boog aangebracht. De Heere heeft het zwaard al gewet, of om het te zeggen in de woorden van het Nieuwe Testament, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En dan nu naar het Nieuwe Testament, want zoals ik al aangeduid heb, het Nieuwe Testament spreekt niet minder duidelijk over de toorn Gods. Misschien moeten we wel zeggen dat het Nieuwe Testament nog met groter ernst over de toorn van God spreekt. Omdat je in het Nieuwe Testament de uitdrukking tegenkomt, de toorn van het Lam. De toorn van Christus, dat lam, dat onschuldige lam, dat geslacht is voor de zonde van zijn volk. Dat lam zal gaan toornen. Waar zullen we beginnen? Daar waar het Nieuwe Testament begint. En dat is bij de prediking van Johannes de Doper, die op de drempel van Oud en Nieuw Testament staat. En als we alles bij elkaar lezen wat het de vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes ons vertellen over de prediking van de doper, dan kunnen we dat samenvatten onder vier thema's. U weet, Johannes heeft, en dat is het eerste wat bij hem opvalt, gesproken over de noodzakelijkheid van de bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De oproep om tot de Heere zich te keren, want de Heere is met zijn genade en met de boodschap van zijn genade tot de mens gekomen. Bekeert u. Dat is het eerste waar Johannes over preekt en waar hij keer op keer over preekt. Bekering. Tweede, wat we in de prediking van Johannes aantreffen, is de prediking van Christus. die zijn hoogtepunt krijgt in dat bekende woord, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Voluit Christus prediking, prediking van de verzoening, prediking van de vergeving, prediking van Gods genade, geopenbaard in dat Lam dat gekomen is om de schuld van Gods volk uit Gods boek te doen. Dat is het tweede in de prediking van Johannes. En dan het derde, dat is het thema van de Heilige Geest. Want van deze Christus gaat Johannes zeggen dat hij komen zal om te dopen met de Heilige Geest. En die Geest, die komt om in het hart van de zondaar te wonen en te werken. Die Geest is nodig. Die Geest is onmisbaar. Dus wat vinden we in de prediking van Johannes? Het eerste thema is de bekering. Het tweede is Christus. Het derde is de komst van de Heilige Geest. En het vierde, en dat mogen we er niet uitlaten, dat mogen we er niet van aftrekken. We mogen niet net doen alsof we Johannes' prediking gehoord hebben, als we zijn oproep tot bekering gehoord hebben en zijn Christus' prediking en de aankondiging dat Christus zal dopen met de Heilige Geest. Dan mogen we niet denken, nu hebben we Johannes begrepen en nu weten we alles van zijn prediking af. Nee, er is nog één aspect en dat krijgt net zoveel aandacht. Dat is dit woord in het zevende vers van Matthäus 3 lezen we het. Hij dan, ziende vele van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen, gij adderen gebroedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? En op dat thema gaat Johannes in Matthäus 3 nog verder. Als hij spreekt over de Heer Jezus opnieuw en nu niet over hem als over het Lam. En nu niet over hem als degene die met de Heilige Geest zal dopen. Maar als hij nu weer over hem spreekt, dan spreekt hij over hem als over degene die de wan in zijn hand heeft. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dosvloer doorzuiveren. En zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat heeft Johannes ook over Christus gezegd. In het oordeel van de doper en in de prediking van Johannes is Christus niet alleen het Lam. Is Christus niet alleen degene die met de Heilige Geest doopt. Maar Johannes heeft hem ook gezien en aangekondigd als de rechter, die ten oordeel komt, die met zijn toorn komt om alle goddelozen te verdelgen, die de wan bij zich heeft, zoals een Oosterse boer die gebruikte als de oogst binnengezameld was en als het koren gedorst was. Dan moest hij nog scheiding gaan maken tussen koren en kaf en dan ging hij op een hoge plaats. In een koele, in de avond als de wind begon te waaien. En dan nam hij die wan in zijn hand waarin hij het mengsel van koren en kaf had verenigd. En dan wierp hij dat omhoog. Zodat de wind, het lichtere kaf, ertussen uit kon blazen. Het koren viel op een hoop en het kaf viel op een andere hoop. En zo bracht hij de scheiding aan. Zo zal de Heere, de rechter, en hij is het Lam, jazeker. En hij heeft het offer gebracht voor de zonde. En hij komt verzoening doen. En hij komt verlossing teweeg brengen. Maar zo zal dat Lam tegelijk ook de rechter zijn die scheiding gaat maken tussen koren en kaf. En wat zal hij met dat kaf gaan doen? Dat zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Want dat kaf, dat heeft zijn toorn teweeg gebracht. Dat heeft zijn toorn opgewekt. Dat kaf, dat zijn de goddelozen die van de aarde verdelgd worden. En een prediking die niet weet van Jezus met de wan, is geen zuivere prediking van het evangelie. En als de Heere Jezus van zijn wand beroofd wordt, is hij niet meer de zaligmaker, maar een afgod. Al wordt er nog zo loffelijk over zijn zondaarsliefde en over zijn verzoeningswerk gesproken. Als we hem nooit te zien krijgen met de wan in zijn hand, is het de Jezus van het evangelie niet, maar een afgod. En wordt het evangelie tekort gedaan. De Heer Jezus zelf heeft ook over de toorn gesproken. In heel wat plaatsen, meer dan 30 plaatsen alleen in het evangelie van Matthäus. Meer dan 30 keer in dat ene evangelie heeft hij gesproken over de toorn Gods en over de straf en over de hel en over de plaats van de buitenste duisternis. Wist u dat? En hoe deden de apostelen het? Laten we Paulus nemen en dan bijvoorbeeld zijn brief aan de Romeinen, de klassieke brief van de Romeinen, waarin het evangelie op een onnavolgbare manier verkondigd wordt. Waarin gesproken wordt over de verzoening van de zondaar met God door Christus, waarin gesproken wordt over de rechtvaardiging door het geloof, waarin gesproken wordt over het geleid worden door de Heilige Geest enzovoort. Die brief aan de Romeinen, niet altijd gemakkelijk om te verstaan, maar waar het hart van het evangelie in blootgelegd wordt. Maar wist u, gemeente, dat in deze brief aan de Romeinen, en elke concordantie kan het u vertellen, meer keren de uitdrukking toorn Gods voorkomt dan liefde Gods? Wist u dat? 12 keer lezen we over de toorn Gods en slechts 10 keer over de liefde Gods. Is in het licht van deze brief dan niet veel prediking zeer onevenwichtig en eenzijdig? En hoe zit deze brief aan de Romeinen dan in elkaar? Het thema is: ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Waarom niet? Het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft, voor de Jood en voor de Griek. Het evangelie, daarin wordt de gerechtigheid Gods geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, daarom Paulus zegt, omdat het evangelie van die dingen spreekt, hoef ik me er niet voor te schamen. Hoef ik niet half achter de mensen weg te kruipen als ze beginnen te spotten en te honen. Dan durf ik voor de dag te komen en zeg, ja, voor zo'n evangelie wil ik staan. En voor zo'n evangelie schaam ik me niet. Voor een boodschap waarin God verkondigt dat er genade is voor schuldige zondaren, hoef ik niet bevreesd te zijn. En als Paulus dat thema heeft aangegeven in Romeinen 1, vers 16 en 17... Hoe gaat hij dat thema dan uitwerken? Nadat hij het dus in het begin heeft aangekondigd, hoe werkt hij het dan uit? Hoe gaat hij dan spreken over die gerechtigheid en over dat evangelie dat een kracht Gods is tot zaligheid? Dan zult u zeggen, dan zal hij wel direct beginnen met het evangelie van de liefde Gods. Dat God zijn zoon gezonden heeft en dat de Heere genade heeft teweeggebracht en gedachten des vredes gedacht heeft enzovoort. Nee, nee, als hij het thema heeft aangekondigd, vers 16 en 17... Wat zegt hij dan in vers 18? Want de liefde Gods wordt van de hemel geopenbaard? Nee. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Had hij dat verwacht? En toch staat het er. Waarom? Waarom begint de apostel zo? Het hele tweede stuk van Romeinen 1, het hele hoofdstuk Romeinen 2, het grootste gedeelte van Romeinen 3, waarom spreekt hij daar niet anders dan over de toorn van God? Want zo is het. Tweede gedeelte van 1, heel hoofdstuk 2 en het eerste gedeelte van 3, allemaal hetzelfde thema, dat God zich schrikkelijk vertoornt over de heidenwereld. En over de eigen gerechtige wereld der Joden. En dan besluit de apostel dat gedeelte, dat eerste stuk van de Romeinenbrief, met dat zware woord. dat alle mond gestopt wordt en dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. Waarom legt de apostel daar zo nadruk op? Waarom spreekt hij over Joden en heidenen dat ze zich toorn verzamelen als een schat tegen de dag des toorns? Omdat Jood en heiden, omdat wij allen moeten weten in wat voor nood en dood en ellende we verzonken liggen. Omdat we het moeten weten wat het betekent om onder de toorn Gods te verkeren, want daar zijn wij onder. Ze liggen er allemaal onder besloten, zegt de apostel in dit gedeelte in de Romeinenbrief. Allemaal. En er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God zoekt. En daarom de hele wereld verdoemelijk voor God. Dat is de werkelijkheid. Dat is niet pas werkelijkheid als je het gaat voelen. Dat is niet een werkelijkheid die pas werkelijkheid wordt als je er oog voor krijgt, ook al ben je er zo blind voor als een mol. Het is de waarheid. Gemeente, dat is de verschrikkelijke realiteit van ons leven. Zo goed als dat er een dak boven ons hoofd is vanmorgen, zo zeker is ook de toorn Gods over ons. Zolang we niet in Christus zijn. U kunt zeggen, ik voel dat niet, ik heb er geen erg in, dat is uw probleem. Maar de werkelijkheid verandert er niet door. Een ieder die de Zoon van God ongehoorzaam is, ook een woord uit het Nieuwe Testament, de toorn Gods niet komt op hem, maar blijft op hem. Die is er al. En we leven onder de toorn van God. En wil er nu plaats komen voor het evangelie. En Paulus gaat dat heus wel ontvouwen. En hij gaat dat heus wel ontwikkelen in de Romeinenbrief. Hij vergeet zijn thema niet. Maar om dat evangelie op de rechte wijze te kunnen ontvouwen. En om er plaats voor te maken als het ware. En om de betekenis en de noodzakelijkheid ervan aan te tonen. Begint hij met in deze Romeinenbrief te laten horen de boodschap van de toorn Gods. Hoe krijgt het evangelie betekenis? Hoe krijgt het kruis van Christus betekenis tegen deze achtergrond? Ja, dan gaan we het verstaan waarom het zo moest. Zoals het evangelie ons vertelt van Christus en zijn verlossingswerk. En ik zou u kunnen wijzen naar andere plaatsen in de geschriften van de apostelen. Efeze 5, vers 6. 1 Thessalonicenzen 2 vers 16, 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, ik zou u kunnen wijzen op wat Petrus ervan zegt, ik zou u kunnen spreken over de openbaring. Eén uitdrukking wil ik u noemen uit het openbaringenboek, er komt de uitdrukking voor, de toorn en de gramschap van de almachtige God. U voelt wat dat betekent. Als God gaat toornen tegen zijn schepselen. Een toorn van de almachtige God. Wie kan dan bestaan? Deze toorn Gods is vreselijk. Vreselijk. Vooral, en daar duidde ik al op omdat het Nieuwe Testament ook kent de uitdrukking, de toorn van het lam. Als dat lam gaat toornen. Nadat hij genodigd heeft, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Als het lam gaat toornen, nadat hij gezegd heeft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als het lam gaat toornen, nadat hij zijn evangelie heeft verkondigd en de nodiging is uitgegaan. Als dat lam gaat toornen, omdat zijn liefde versmaakt. En omdat zijn evangelie veracht is. Als dat lam gaat toornen. Dan is het geen wonder dat de mensen dan gaan roepen tot de bergen valt op ons. En tot de heuvelen bedekt ons. Die toorn Gods is geopenbaard van de hemel, zegt de apostel in het woord. Toorn Gods wordt ook geopenbaard in ons geweten. Daar heeft Paulus ook over gesproken in Romeinen 1. Die toorn Gods wordt ook geopenbaard in wat de Heere met de wereld doet. Als hij in Romeinen 1 schrijft, dan zegt hij dat de Heere zijn oordelen al aan het voltrekken is in de wereld. God geeft hen over in een verkeerde geest. God geeft hen over aan het goeddunken van hun eigen boos en zondig hart. God geeft hen prijs en laat hen hun gang gaan en laat hen ontwikkelen in een perverse en in een slechte, in een zondige, in een totaal verdorven richting. Dat is ook Gods oordeel waarin zijn toorn openbaar komt. Maar u zegt, waarom zullen wij toch zo over deze dingen moeten spreken en over deze dingen moeten nadenken? Waarom is het nodig om over deze waarheid van het woord van God te mediteren? Ik noem u drie dingen. In de eerste plaats omdat wij onder de indruk moeten komen, en dat moet een werkelijkheid voor ons zijn en steeds meer worden, dat God een afkeer heeft van onze zonden. Want laten we het nu eens heel eerlijk zeggen, wij hebben altijd de neiging om onze zonde niet zo ernstig te nemen. We hebben altijd de neiging om over onze zonde wat heen te praten en wat heen te leven en onze zonde niet zo serieus te nemen, onze zonde wat te vergoelijken en te verontschuldigen. Maar wat laat de toorn van God ons zien? Toorn Gods laat ons zien dat de zonde afschuwelijk is. En dat moet toch goed tot ons doordringen, gemeente. Ook al leven we in een tijd waarin de zonde goed gepraat wordt en we raken er allemaal toch min of meer mee besmet. En we raken er allemaal van onder de invloed. Zonde is niet zo ernstig. Ja, sommige zonden wel, maar de zonde, de kleine zonde, en daar hebben we inderdaad al onderscheid gemaakt, waar God geen onderscheid maakt. Want de Bijbel spreekt nooit over grote en over kleine zonden, maar zonde is zonde voor God. Maar wij hebben de neiging om toch over de zonden en zeker over onze eigen zonden wat makkelijk heen te stappen. Zeker zolang we nog in onze natuurlijke staat leven. Maar ook Gods kinderen hebben vaak die verkeerde neiging om over hun eigen zonden toch vergoelijkend te spreken. Die kunnen soms heel breed uitmeten over een bepaald kwaad, maar het kwaad waar ze zelf telkens weer in vallen, dat weegt hen niet zo zwaar. Maar de Heere laat ons zien dat wat voor kwaad het ook is, het altijd afschuwelijk is. En dat het zijn toorn opwekt. En wat ik wel gezegd heb, ik herhaal het, omdat het zo'n ontzaglijk zwaarwegend en ernstig woord van de schrift is, die de zoon ongehoorzaam is. Bent u dat? Bent u dat tot nog toe geweest? Bent u nog steeds het evangelie van Gods genade en van Christus ongehoorzaam? Bent u nog steeds onbekeerd? Hebt u nog steeds geen borg voor uw ziel? Leeft u nog steeds in uw onbekeerlijke staat? Dan is de toorn Gods op u. Dat zegt Gods woord, dat zegt niet ik. Dat zegt niet een belijdenisgeschrift, dat zegt Gods eigen woord. Dat zegt de mond der waarheid. Oh, hoe kan ik het op uw hart binden? Ik kan het niet. Gods geest moet het doen. Maar dat Gods geest het dan ook zal willen doen. Het binden op het hart van een ieder die nog onbekeerd voortleeft. Hij staat bloot aan de toorn van God. Verschrikt ons dat niet? En moet de schrik des Heren ons dan niet bewegen tot het geloof? Het tweede wat ik u noemen wil als een argument om toch ook over deze dingen te mediteren. Dat is wat de apostel, de schrijver van de Hebreeënbrief, al gezegd heeft in het laatste gedeelte van hoofdstuk 12. Daarom, zo zegt hij, en hij spreekt hier tot Gods volk, daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, dat ziet u, dat slaat duidelijk op het volk des Heren, dat dat vooruitzicht mag hebben, het onbewegelijke koninkrijk dat voor hen weggelegd is, en waar de Heren hen zeker in brengen zal, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen met eerbied en Godvruchtigheid. En dan voegt hij er dit argument aan toe. Waarom is het voor Gods volk zo nodig om de Heere met eerbied en met Godvruchtigheid te dienen? Want onze God is een verterend vuur. En hoe past ons tegenover zo'n God diepe eerbied, heilig ontzag, dat te bedenken dat God de God is die te allen dagen toornt, ook tegen de zonden in het leven van zijn volk. Dat te bedenken moet hem vervullen met de begeerte naar meer heiligheid, met de begeerte naar meer gerechtigheid, met de begeerte naar het doorbrekende werk van de Heilige Geest, opdat hun hart de Heere mag vrezen, opdat ze eerbied zouden hebben en in Godvruchtigheid de Heere zouden dienen. En dan het derde. Waarom moeten wij over de toorn Gods nadenken? Waarom spreekt de Heer er ons van? Omdat zonder dit gedeelte van het evangelie niemand ooit de ware betekenis van het kruis van Christus kan verstaan. Want is er een mogelijkheid om van die toorn Gods verlost te worden? De toorn Gods is er. Die hangt over het hoofd van allen die de Zoon van God ongehoorzaam zijn. Maar wat gebeurt er nu als iemand de Zoon van God niet langer ongehoorzaam is? Maar als hij de Heere leert nodig krijgen en op de Heere leert vertrouwen en in hem leert geloven, is er, in andere woorden, een mogelijkheid om aan die toorn Gods te ontkomen? Ik lees u weer een woord van de apostel, waarin het weer gaat over de toorn van God. Maar luister, hoe hij het hier zegt, in 1 Thessalonicense 1 vers 10. En zijn Zoon uit de hemel te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Ja, dan is dat lam, die zaligmaker, die is ook degene die verlost van de toorn. Allen die tot hem vluchten. En hoe doet hij dat? Hoe verlost hij van de toorn? Ach, het evangelie is daar duidelijk in, nietwaar? Laat ik het zo zeggen, heel eenvoudig en heel kort. Hij verlost van de toorn door zelf onder de toorn te komen. En die toorn breekt los op hem. En die toorn van God, al Gods golven en al Gods baren, ze gaan over hem, ze gaan door zijn ziel. Als hij aan het kruis van Golgotha hangt. En ook al als hij in Gethsemane stof kruipt als een worm en geen man. Als de drinkbeker hem aangereikt wordt. En wat is dat voor een beker? Wat zit er in die beker? Het is de beker van de gramschap Gods. En hoe huivert hij. Als hem die beker aan de lippen gezet wordt. En hoe worstelt hij met zijn vader. Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Omdat zijn ziel schrikt en zijn ziel beeft. Als hij eraan denkt wat het is, dat de toorn Gods op hem zal komen en op hem zal branden. En dat die toorn Gods hem zal doen neerzinken in de diepten der hel. Maar u vindt de kracht in dat gebed om tegelijk ook te bidden, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij is gehoord uit de vrezen, zegt de Hebreeënbrief. En toen heeft hij de beker gedronken, maar hoe zwaar was het hem. Hoe bitter was het hem om onder die toorn Gods te verkeren, zeker ook in de uren van de duisternis op Golgotha. Toen de hemel gesloten werd, toen het vaderhart gesloten was en onbereikbaar was voor de Zoon van God. Toen hij in de helse benauwdheid en angst en pijn verkeerde, toen de ganse hel op hem afstormde en toen de toorn Gods ongetemperd en onverminderd tegen hem rookt. Zo heeft hij de zonde weggedragen. Zo verlost hij ook van de toorn van God. En wil dat evangelie van deze lijdende, deze stervende, deze ter helle nederdalende zaligmaker Jezus Christus ooit waarde en betekenis voor ons krijgen. En steeds meer krijgen. Gemeente, dan moet dat tegen de achtergrond van de boodschap van de toorn van God. Zullen we verstaan wat Johannes de Doper sprak toen hij zei, zie het lam Gods. Moeten we ook verstaan wat het betekent als dezezelfde prediker ons verkondigt. En Jezus die komt om scheiding te maken tussen koren en kap. En als we dan voor onszelf tot ontdekking moeten komen dat we nog bij het kaf horen, dan moet dat een aansporing te meer worden om dat lam te zoeken, dat hij door de geest waarmee hij dopen zal, dat kaf nog in koren zal veranderen. Zo bevrijdt de Heere Jezus van de toorn Gods en wie daar nu achter mag zien. En wie daar nu in zijn eigen leven iets van ondervinden mag. En wie er nu hoop op mag hebben en vertrouwen in mag oefenen. Dat Christus ook hem die weldaad komt deelachtig maken. Als hij dan nog eens een keer terugblikt. En dan nog eens een keer gaat overdenken zoals Mozes het volk Israël voorhoudt. Als ze in de woestijn zijn en als ze bijna in Kanaan zijn. Dan houdt hij het volk van Israël voor. Gedenk. Dat gij vreemdelingen zijt geweest in Egypte. Denk er nog eens aan terug. Waar je vandaan komt. En waar God je vandaan gehaald heeft. Of zoals Jesaja uit het volk Israël toeroept. Kijk eens terug. Aanschouw de holligheid van de bornput waaruit gij gehouden zijt. Aanschouw de rots waaruit gij gehouden zijt. Waar komt ge vandaan? Als zo de Heere zijn volk nog eens terugleidt, zodat ze opnieuw gaan overdenken. De tijd waarin ze nog onder de toorn Gods waren. Een zekere prooi voor het verderf, slaven der zonden, dienstknechten van Satan, zonder God en zonder hoop in de wereld. En als de Heere hen terugleidt, zodat ze daar weer iets van gaan verstaan. En daar tegenover gaat plaatsen uit welke grote nood en dood hij hen verlost heeft. Door het lam dat de toorn van God droeg. Ach, zal hun hart dan niet overlopen van dankbaarheid tegenover hem. Dan ga je er ook iets van verstaan wat volgens het boek Openbaring de verloste kerk in de hemel gaat doen. Dat lam dat geslacht is. En dat uit vrije genade en onverdiende gunst en goedheid zich voor zo'n schuldig, zondig mensenkind in de dood gegeven heeft. Dat lam danken. Dat lam prijzen. Omdat hij het geweest is die ons verlost heeft van de toekomende toorn. En nu voelt u het wel wat er straks gaat gebeuren, gemeente. Op die grote dag als de rechter met de wan komt. Als hij dan koren en kaf gaat scheiden. U voelt het wel, dat is ook vanmorgen gebeurd. Dat is ook door de prediking van het evangelie gebeurd. Wie valt er nu door Gods genade op die hoop waar het koren op valt? En wie wordt er nu al weggeblazen door de wind, om terecht te komen op de hoop waar het kaf valt? Straks, als hij komt rechten, dan is er geen verandering meer mogelijk. Maar als het woord in al zijn scherpte vanmorgen onderscheid maakt, dan mag ik het ook het kaf dat er in ons midden is nog toeroepen. U kunt door het werk van Gods geest nog koren worden. Amen. We zingen Psalm 85, het tweede vers. Aan het einde van deze prediking en aan het einde van deze dienst gekomen, willen wij uw naam met ootmoed dank zeggen. En hoe zouden wij ooit op de rechte wijze kunnen spreken tot u, Heere, gij die zo heilig, zo rechtvaardig, zo rein, zo vlekkeloos, zo vol majesteit en heilig recht zijt. En wie zijn wij? O God, we hebben het vanmorgen gehoord, dat gij vanwege de zonde der mensen, en dat zijn ook onze zonden, schrikkelijk torent, en dat de mens in zijn natuur staat onder die toorn ligt, o Heere, wat een ernstig woord. En het ernstige is wel dat de mens er van nature geen erg in heeft, en dat het hem niet verschrikt. Hij hoort het, hij weet het. Hij moet het toestemmen, zijn geweten zegt het ook nog, God is vertorend en toch leven we rustig verder. O Heere, al diegenen die u niet kennen, al diegenen die de Zoon tot nog toe ongehoorzaam zijn geweest, bindt het op hun hart, opdat ze uitgedreven mogen worden tot u en tot u leren vluchten met de nood, de grote nood van hun leven, doe hen die nood zien. Doe hen die nood kennen en laten ze niet verder durven, o God, zonder tot u geroepen te hebben en zonder van u een antwoord te hebben ontvangen. Wilt gij uw kinderen gedenken? Wilt gij hen ook het evangelie van de toorn Gods op het hart binden, opdat ze het apostolisch vermaan zullen betrachten om God met eerbied en Godvruchtigheid te dienen. Want onze God is een verterend vuur. En wat zijt ge het waard, Heere, dat het leven van uw kinderen
een heilig leven is. Een leven waarin ze afstaan van de zonde, zoals het zegel op het fundament van uw kerk ook zegt. En ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. En geef, Heere, dat wij allen iets mogen verstaan van het evangelie van het kruis van Christus, waar de toorn Gods in zijn volle werkelijkheid geopenbaard is, maar waar de Heere Jezus tegelijk al de zijnen verlost van die toorn. O Heere, maak dat Hij door dit alles heen dierbaar en noodzakelijk mag worden. Voor onbekeerden voor het eerst, maar voor uw volk bij vernieuwing. Ja, dat ze Hem, dat we allen Hem nodig mogen hebben, Heere, als de enige die ons van dat verschrikkelijke kan bevrijden en die ons in gemeenschap met God kan herstellen. O, trek ons tot Hem, bind ons aan Hem, schenk ons geloof in Hem en dat alles uit vrije genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zesde vers. 89, vers 6. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.